NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Hij was haar grootste fan. Zij de dochter die het schrijven van zijn biografie op zich gaat nemen. Maar eerst komt ze met een heel persoonlijk verslag over het verliezen van een vader die voor zoveel zoveel betekende. Zonder hem is het nooit meer Fanta. Hier is Natasja van Wezel.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouw.
Natasja, een van de merkwaardigste verhalen in het boek dat je schreef is dat Max menukaarten jatte.
Ja.
En daar hielp je hem ook bij.
Ja, ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja.
Ja, wat is dat voor hobby?
Nou, dat was al een hobby die volgens mij van ver voor mijn geboorte stamt. Ik weet het niet. Hij verzamelde menukaarten. Dat vond hij leuk. En graag over de hele wereld en zo vreemd en zo authentiek en of zo exotisch mogelijk. En ik hielp hem er niet altijd mee. Vroeger zei ik, laat het maar, doe het zelf maar als je het per se wil.
Hij vond het gênant natuurlijk.
Ontzettend, want in het boek staat dus ook dat hij een keer op vakantie in Miami bij een Cubaans restaurant een kaart zo meepikte en tussen zijn kranten deed. Hij had een enorme aktentas vol met kranten, paste daar goed in. En dat hij door een enorm spierde bodyguard werd achtervolgd. Wij alle drie, mijn moeder en ik ook. En echt van, ik sla je in elkaar als je dat ding niet teruggeeft. Dus dat kan onhandig zijn. Maar op het laatste, ja, toen, ik weet inderdaad, we zaten op een gegeven moment op een terras ergens in Amsterdam. En toen zei hij, ja, ik wil eigenlijk de menukaart jatten, maar ik durf het niet zo goed. Dat was ook eigenlijk raar dat dat toen kwam, toen hij ziek was. Wil jij het even voor me doen? En hij had me genoeg skills meegegeven om te weten precies zo'n krant openslaan, dan de menukaart erin en dan meenemen.
Waar zijn ze nu, die menukaarten?
Bij mijn moeder thuis.
In een doos?
Ja, nee, ja, volgens mij gewoon nog waar ze al lagen, in een van de 17 miljoen archiefmappen.
Ja, want ja. Je werd daar net ook aangekondigd als de biograaf van vader. Ja. Ik geef het je te doen.
Ja, ik ben daar ook nog niet mee begonnen. Dat sowieso omdat ik vind dat je er wel een bepaalde distantie voor moet hebben. Nu is dat de vraag, heb je dat, hè, als dochter? Zijn mensen die zeggen, nou, dat zou ik echt niet doen als ik jou
kan
was.
Niet.
Nee, en ik weet ook niet of het in die zin een klassieke biografie gaat worden. Echt met die objectieve houding. Maar hij heeft mij, toen hij al ziek werd, gevraagd of ik dat wilde doen. En hij wilde zelf eigenlijk zijn Haagse memoires schrijven. Maar ja, zoals dat dan ging, hij wilde niet echt weten dat hij doodging. Maar hij zei wel van, nou, daar heb ik nu niet de energie voor. Dus wil jij anders iets over mij schrijven?
En toen hebt hem wel geïnterviewd,
ja,
he,
ik heb hem dus daarom eigenlijk 30 keer geïnterviewd toen hij nog leefde. Dus we waren bijna klaar. Dat vond ik echt jammer dat het net niet was gelukt. Ik denk dat we nog 2-3 interviews hadden ingepland toen het te slecht met hem ging. Maar ik heb heel veel hele mooie informatie. En daar wil ik zeker wat mee gaan doen. En het grappige is, het wordt bijna weer een heel familieproject. Want ik moet er op dit moment nog niet aan denken om dat af te luisteren en zijn stem te horen die tegen mij praat. Mm-hmm. Daaraan voel ik ook dat ik het gewoon niet moet doen nu. Maar mijn moeder, die is die interviews dus nu aan het uittypen, omdat zij dat heel prettig vindt. Alsof hij weer
om
heel
zijn stem
even
te horen, ja, en bij hem te zijn. Ja. Op die manier.
Ja.
Ja, hoe verschillend dat kan zijn en hoe verschillend je kan reageren. Maar je zegt, het was nog niet af. Dus je hebt dat heel gestructureerd aangepakt.
Ja.
In 30 gesprekken.
Ja, het was dus inderdaad de eerste keer dat hij liet vallen van, ik kan het niet meer. En nou, hij was niet iemand die dat direct aan mij zou vragen. Dus op een gegeven moment zei hij volgens mij van, wil je mijn archief bekijken? En toen zei ik, nou pap, het is in de zijkamer van het huis waar mijn ouders toen woonden. Ik weet wel hoe het eruit ziet, ik moet er niet aan denken. Al die mappen, het is letterlijk een hele kamer namelijk. En toen zei hij, nee, maar dat ik je een rondleiding geef, dat jij het allemaal een beetje kan vinden. Dus toen zei ik, maar wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, misschien vind je het leuk om er ooit iets mee te doen. Dus toen kwam het er toch op dat ik eigenlijk op de man af heb gevraagd, wil jij dat ik een boek over jou schrijf of een biografie over jou schrijf?
In plaats van de Haagse memoires.
Ja, en echt ook over zijn leven. En toen zei hij, nou, waarom niet? En dat betekende in mijn vaders vocabulair heel graag.
Heel graag, alsjeblieft.
En toen is het inderdaad, we hebben een keer met de uitgever gepraat en die zeiden, nou ja, hoe dan ook, is het gewoon heel goed om nu een nu het nog kan, om gesprekken ook te voeren. Zodat Natasja dan informatie uit eerste hand heeft.
En je hebt dus echt, je hebt gefocust op zijn werkzame leven?
Nou, nee, eigenlijk zijn hele leven. Dus ik ben gewoon echt begonnen bij zijn kleutertijd in Den Haag. En zijn middelbare schooltijd. En daarna vond ik zelf heel spannend zijn tijd aan de Universiteit van Amsterdam. Een totaal rood nest in de jaren 70. En dat hij ook mijn moeder ontmoette en communistische sympathieën had. En
je moeder Annette Bleich, ja, de journalist ja, voor alle duidelijkheid. Ja,
de BUP, de buitenschoolse universiteit. Nou, ik weet het niet allemaal van die dingen waar ik alleen ooit over had gehoord van dat waren die rare hippies van de jaren 70. Die hebben mijn ouders meegemaakt en ook aan meegedaan. En daarna natuurlijk Vrij Nederland. Zijn werk voor de radio. Functie als Nieuwsport, voorzitter van Nieuwsport. Tot de ziekte eigenlijk. En daar waren we net gebleven. Mm. Ja.
11 april is het een jaar geleden dat hij stierf. En nou is het natuurlijk sowieso is hij veel in je gedachten, want nog niet eens een jaar geleden. Maar nu, tijdens deze coronatijd, moet je toch ook de hele tijd bedenken hoe hij daarmee om zou zijn gegaan.
Ja, dat was inderdaad een van de vragen die vrij snel in me opkwam. En eigenlijk wist ik het meteen. Dat is heel. Ja, daar hoefde ik helemaal niet lang over na te denken. Want op een gegeven moment ken je iemand zo goed. En dat is ook, denk ik, de rol die iemand inneemt als hij dood is. Dat hij er in je gedachten nog wel ergens is en dat je het zelf voor diegene gaat invullen. Mm-hmm. Dus ik dacht meteen, oh, die zou non-stop in Hilversum zijn geweest waarschijnlijk. Bij elk kuchje van elke presentator die het niet kon doen, had hij gezegd.
Stond hij al in de coulissen.
Ja, maar dat sowieso deed. Hij vond het zo leuk. Hij had het heel spannend gevonden. Mm-hmm. Ook politiek. Misschien had hij het een beetje moeten afwisselen met Den Haag. Want nou ja, dat zoiets als een PvdA-minister in dit kabinet komt, dat is echt ongekend.
Ja.
Dus voor een journalist is dit heel spannend. Mm-hmm. Ik denk ook dat hij het doodeng had gevonden. Want hij was een klein beetje een hypochonder. Voordat hij echt ziek werd, moet ik er helaas bij zeggen. Dus waarschijnlijk was hij doodsbang geweest. Dat hij
zou hem wel geknepen hebben.
Ontzettend. Maar zijn manier om daarmee om te gaan was dan gewoon nog maar harder werken. Nog sarcastischere grappen erin gooien.
En dan wist jij wel hoe laat het was.
Ja, ik denk dat dat echt een mengeling was dat hij dat echt heel graag deed. En ook nogmaals, voor een journalist is dit gewoon heel spannend. Mm-hmm. Zelfs ik voel dat al een beetje. Mm-hmm. Van, oh, wat gebeurt er allemaal? Maar ik denk dat het ook een manier was om die angst te bezweren. En in elk geval het idee te hebben dat hij nog ergens heel erg nuttig voor was. En een zeer vitaal beroep had.
Ja. Wel interessant trouwens dat je zegt, zelfs ik vind het interessant.
Ja.
Terwijl je toch inmiddels ook journalist bent.
Ja.
Natasja van Wezel.
Daar heb je wel gelijk in. Ja, dat is nog steeds. Ik noem me ook wel journalist, maar ja, in vergelijking met mijn vader denk ik toch, hij was toch degene
van een andere orde.
Ja, zo voelt dat. Mm. Ja.
En heb je het Songfestival nog niet eens gehoord, genoemd, waar jullie samen enorm liefhebber van waren en dat nu niet doorgaat.
Ja.
Terwijl het in Nederland.
Ja. Ja, dat was wel. Dat was inderdaad zo'n moment toen ik dat ergens volgens mij op mijn telefoon zag voorbij komen. Mm-hmm. Dat ik dacht, oh, nu had ik hem best wel even willen bellen of even willen appen van, oh, het gaat niet door. En ik weet zeker dat we kaartjes hadden gehad. Dus dat we daar een beetje van hadden gebouwd.
Ja. En hoe is het met jou? Want jij woont alleen op 25 vierkante meter in Amsterdam.
Ja. Ja, het is een
hoe breng je de tijd door?
Nou, gelukkig nu met promotie voor.
Ja, je mag eruit.
Nee, maar dat is heel raar. Want ik bedoel, natuurlijk, je weet, als je een boek uitbrengt, is het fijn om daarover te kunnen praten. Ja. Of een interview te geven, of wat dan ook. Maar nu voelt het echt als een uitje. Ik bedoel, ik mocht vandaag naar Hilversum.
We mochten onze mooie kleren aan.
Precies, helemaal gestaan natuurlijk. Ja, het wordt allemaal dingen waar je normaal iets van hebt. Van, oh ja, dit moet even. En ik heb misschien geen tijd meer om langs huis te gaan. Dat wordt bijzonder. Nee, maar ik vind het best. Ja, het is natuurlijk precies. Ik lijk natuurlijk op mijn vader. Dus ik had deze periode van het jaar expres zo vol mogelijk gepland. Omdat ik weet dat die 11 april eraan komt. Omdat dat een dag is waar ik liever niet al te veel bij stilsta. Wel aan denk, maar ik moet iets om handen hebben. Mm-hmm. Dus dit was echt mijn drukste periode van het jaar. Mijn boek komt nu uit. Maar daarnaast, ik zou iets van 20 vrijheidscolleges gaan geven door het hele land. En ik was bezig met andere projecten. En alles ligt nu opeens stil.
Ja.
En dat is dan zit je opeens thuis. Inderdaad, met die op die 25 vierkante meter. Gelukkig wel met mijn kat. Dat is gezellig. Maar ja, je bent op jezelf aangewezen. En tegelijkertijd merk ik ook wel hoe verbonden je tegelijkertijd bent met mijn moeder. Met bepaalde familieleden, met mijn vrienden. We appen mm-hmm. vooral en we bellen wel heel veel.
Ja.
Dus dat houdt me een beetje sane.
Maar hoe confronterend is het?
Dat je dan 33 bent en in je eentje op 25 vierkante meter.
Er stond vanochtend een groot verhaal in de Volkskrant, hè, met singles.
Ja.
Van alle generaties trouwens.
Oh.
Want het is echt van een andere orde. Dan geef ik het je ook te doen met een geliefde op 25 vierkante meter.
Ja, dat lijkt me sowieso
ook geen op 50 goed. Vierkante meter. Dat dondert dan eigenlijk niet zo heel veel. Maar,
ja, ik denk dat voor elke situatie op dit moment wel wat te zeggen valt. Mm. En ook elke situatie zijn mindere kanten heeft. Ik bedoel, het lijkt mij ook heel lastig persoonlijk om thuisonderwijs te geven.
Ja.
Het lijkt me lastig als je een lastige
die
relatie bent.
Die vriendinnen hoor je waarschijnlijk ook.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik heb heel veel vriendinnen met kinderen of die samenwonen. En ja, het is, ik vind dat lastig om echt te zeggen van, oh, het is echt heel moeilijk om in je eentje te wonen als je in deze periode. Want ik vind ook bijna dat ik dat niet mag zeggen. Ik ben gezond, afkloppen. Dat vind ik echt het belangrijkste. Mm-hmm. Dus er speelt zoveel meer. Maar natuurlijk denk je af en toe wel van, oh, nu ben ik weer tegen mijn eigen spiegelbeeld aan het kijken. Het is niet altijd even gezellig.
Nee. In jouw geval is naar je eigen spiegelbeeld kijken nou weer niet zo heel erg.
Nou,
Natasha.
Het is toch niet alsof ik dat de hele dag heel graag doe. Nee, maar weet je, ik ben al een tijdje single. En dat verandert niet heel erg. Met deze coronacrisis word je een beetje meer opgewezen dat je inderdaad veel thuis zit.
Ja. En dan hebben we het nog niet eens, want daar zul jij ook menig keer bij stil hebben gestaan in deze tijd. Hoe het is om nu een chemokuur te ondergaan of ernstig ziek te zijn.
Ja, ja, dat daar sta ik zeker heel veel bij stil. Ik denk inderdaad, als mijn vader niet vorig jaar, 2 jaar geleden deze ziekte had gekregen, dat ik daar misschien wel nooit over had nagedacht.
Nee,
dus ik begrijp ook heel erg goed dat mensen denken, nou ja, dat ja, het zal wel, of ik wil gewoon naar buiten, of wat vervelend. Ja, we moeten de zwakken beschermen in de samenleving en de ouderen. Maar ik wil toch gewoon heel, heel graag op straat. En ik bedoel, ik wil ook heel graag op straat. Maar nadat ik dat heb gezien, hoe zwak je wordt van die ziekte, van meerdere ziektes, maar van deze ziekte, hoe heftig een chemotherapie is. En de gedachte alleen al dat mijn vader daarop nog corona zou hebben gekregen. Want ik weet dat ik een keer verkouden was ergens tijdens een chemo. En dat ik toen al een mondkapje op moest.
Ja, dat beschrijf je in het boek,
ja,
hè?
Echt. Dat ik toen al een mondkapje op moest en handschoenen. Omdat het gewoon te gevaarlijk was als hij verkouden zou worden. Mm. Omdat hij dan ook een longontsteking kon krijgen. En ja, dat is een hele, hele nare gedachte waar ik ook moeite mee heb gehad, dat door mijn hoofd spookte. Maar, want ik had er alles voor over gehad om hem nog een jaar langer bij ons te houden. Dat kan ik echt zonder te knipperen zeggen. Alles.
Hmm.
En toch ben ik blij dat hij niet nu stervende is. Want dat is al zo heftig sorry, aan zich. En zo confronterend en zo intiem. En dan wil je echt bij iemand zijn.
Ja, en alle tijd en aandacht daaraan kunnen besteden. Niet
en ook gewoon, een begrafenis is altijd verschrikkelijk, volgens mij. Tenminste, sommige mensen vinden het misschien iets moois hebben. Maar het feit dat er op zijn begrafenis honderden en honderden mensen waren, dat paste heel erg bij hoe hij was.
Ja, ook daar sta je nu bij stil.
Ja.
Goed, de tegel ligt daar, Natasha.
Ja.
En luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter of de Radio 1-app. Terugluisteren kan ieder moment via onze eigen podcast. En we zijn ook nog eens te zien op dit moment op nporadio1.nl. Natasha Rosa van Wezel is journalist en de dochter, ik meld het nog maar even, van 2 journalisten, Annette Bleich en Max van Wezel. Max van Wezel, parlementair journalist, die op 11 april vorig jaar stierf aan alvleesklierkanker. Hij was toen 13 maanden ziek geweest. En dochter Natasha, die al eerder boeken schreef over bijvoorbeeld je periode als anorexia-patiënt.
Ja, dat is ook jaren.
Ja, een heel gezellig onderwerp. En over haar Joodse achtergrond ook een heel gezellig onderwerp.
De derde
generatie. Nou, nu, je toch, want nu is het dus het boek over het jaar dat je vader overleed.
Ja,
ook heel gezellig. Nooit meer Fanta. Want daar wilde ik inderdaad mee beginnen. Het is wel grappig dat je gelijk begint te lachen. Want zoals je vader tegen ons zei, toen hij hier te gast was. Of nee, toen jij de vorige keer te gast was, hadden we je vader gesproken.
Ja.
Ik maak me wel eens zorgen om haar. Natasja pakt meestal erg serieuze onderwerpen beet, terwijl ze een overgevoelig meisje is. Ik denk zelf wel eens, hou je toch lekker met popmuziek of iets dergelijks bezig. Maar dit is wat ze wil.
Ja. Oh, wat mooi. Ja, vind ik best ontroerend eigenlijk. Dat hij vorige keer, inderdaad, toen ik hier zat, toen mijn vorige boek uitkwam, dat jullie hem natuurlijk hadden gebeld.
Ja. En dat hij toen dit zei.
Ja, dat weet ik ook wel. Want hij vond het. Hij was ook het was heel dubbel hoor. Want hij vond het fantastisch dat ik ook de journalistiek inging. Ook heel eng. Want hij zei wel van, er zijn duizenden freelancers. Hou je hoofd wel boven water. En dat was er ook wel. En verdien je wel genoeg geld en dat soort dingen. En hoe ga jij het redden? Maar tegelijkertijd, toen hij zag dat ik gewoon doorzette, omdat dat is wat ik wilde en wil, toen werd hij heel trots. En ook misschien uit een gevoel van, mijn vrouw, dus Annette en ik hebben iets doorgegeven aan Natasja. En kennelijk heeft ze dat opgepikt. Maar hij vond vaak dat ik te persoonlijk schreef. Daar kan ik hem niet. Ik schrijf persoonlijk vaak, daar kan ik hem niet ongelijk in geven.
En daar hadden jullie ook discussies over.
Ja.
Zeker toen jullie samen een dubbelcolumn schreven
Trouw. Nee, zeker. Ja, toen dat was heel grappig eigenlijk. Want op een gegeven moment, we schreven elkaar brieven. En dat was het idee van Jonet, een Joodse website. En de hoofdredacteur vroeg ons om dat te doen. En toen dachten we, wel geinig concept. Ja, het is wel origineel. Twee generaties journalisten in de familie, waarom niet? En dat werd best goed gelezen. En toen stopte dat op de een of andere manier. En toen dacht ik, maar ik wil wel hiermee verder gaan eigenlijk. Welke krant zou hier goed bij passen? En we kwamen vrij snel uit bij Trouw. En hadden daar een gesprek mee. En die waren enthousiast. En ik weet nog wel dat mijn vader zei, ja, ik doe dit alleen voor jou hoor. Zodat jij de kans krijgt om ook als columnist iets te doen. En toen dacht ik, is dat zo? Want eigenlijk vond hij het natuurlijk ook heel leuk om op die manier te corresponderen. Maar elke week weer hadden we een soort hangen en wurgen ding. Dat ik dan heel persoonlijk schreef over iets wat ik voelde of wat ik dacht. En dat hij dan weer over Trump of weet ik veel wat, iets politieks begon. En dat ik dan via dat politieke weer het bruggetje naar het persoonlijke. En dat hij wel eens zei, dit vind ik lastig. Dus dat, als ik het zo nu teruglees, we hebben het 1,5 jaar gedaan. Ja. Dan, heel af en toe ging de een wel mee met de ander. Maar je zag wel van,
hij heeft daarna ook gezegd, volgens mij trouwens in Kunststof, maar waarschijnlijk ook wel eens elders, dat jij hem heropgevoed hebt.
Dat is wel erg.
Dat heeft hij gezegd.
Ik weet het.
En dan gaat het natuurlijk hierover, want hij werd natuurlijk ook steeds persoonlijker. Ja. Maar laten we eerst eens met het boek beginnen. Het jaar dat mijn vader overleed, is de ondertitel Nooit meer Fanta, zo heet het. Ja, die titel, dat is wel een mooi verhaal. Hij dronk namelijk eindeloos veel Fanta op het einde.
Ja, precies. Ja, dat was heel raar voor degene die mijn vader heeft gekend. Die weet ongetwijfeld dat hij wel van een drankje anders dan Fanta hield tijdens zijn leven. Was wel een levensgenieter. Dus,
whisky en rode wijn.
Whisky, rode wijn, zeker. Dat ging er wel in. En ook veel dubbele espresso. En dat was eigenlijk altijd wat hij dronk. En Spa Rood trouwens, stond hij er altijd bij. Dat is ook zo heel typerend of zo. Af en toe heb ik iets van, dan bestel je koffie. En daar moest Spa Rood bij, altijd. Misschien kwam het door de chemo. Of omdat zijn hele smaak door de alvleesklierkanker was veranderd, aangetast. Had hij opeens dus ontzettend veel behoefte aan Fanta. En echt niet één blikje per dag, maar 6 à 7. En hij vond dat zoete, denk ik, en de koudheid heel, heel lekker. En mijn moeder die bestelde dus blikjes honderden blikjes Fanta in elke smaak. Je hebt veel smaken Fanta, daar ben ik achter gekomen.
En daar staan dus treetjes in de keuken.
Ja, en nu niet meer, tenminste denk ik, weet ik niet. Maar
jullie hebben ze toch maar opgedronken.
Nee, ik weet het niet. Misschien staan ze er nog wel. Dat zou ik eens moeten controleren. Ze zijn vast over de datum nu. Maar ik weet nog inderdaad, het boek heet Nooit meer Fanta, omdat het boek gaat voor mij heel erg over natuurlijk de ziekte en natuurlijk de band tussen vader en dochter.
Mm-hmm.
Maar ook over het alledaagse. Wat opeens een hele ander gevoelswaarde krijgt in het zicht van de dood. Dus ik weet nog dat hij net was overleden. Ik denk echt 1 dag. En ik liep door de keuken en ik zag Fanta, al die Fanta's. En ik dacht, wat moeten we met al die Fanta doen? En misschien was dat pas het eerste moment dat ik echt aan mezelf kon toegeven, wacht even, als hij geen Fanta meer kan drinken, dan is hij dus dood. Dus dat,
juist door zo'n detail.
Ja, ik vind die details altijd heel treffend.
Ja, nou, het is ook goed dat je die benoemt, want je opent het boek bij het begin, namelijk 22 maart 2018, een dag als alle anderen, zo heet het hoofdstuk. Mm-hmm. En je weet nog precies wat voor boodschappen je had gekocht.
Ja. Ja, ja, dat is dat gebeurt dan. Kennelijk zit het ergens in je hoofd. En zo interessant was het niet. Ik geloof koekjes en vega burgers. En
iets met yoghurt.
Iets voor de kat en ja, yoghurt. Ja. Ja.
En toen?
Ja.
Een dag, het begon dus als een.
Het begon echt als een dag als alle anderen. Daar noem ik hem zo. Nou, het is wel. Ik moet natuurlijk zeggen dat ik wel wist dat mijn ouders voor een onderzoek naar het ziekenhuis gingen. Voor mijn vader. Mm-hmm. Want hij was al. Nou, toch bijna wel een jaar extreem moe al. Heel moe. Hij zei, het is een raar soort moeheid. En mijn moeder en ik zeiden, nou ja, doe het wat rustiger aan met werk. Hij werkte nog steeds wel 70 uur per week, denk ik. Hij was 66, dus. En hij is wel heel snel naar de huisarts gegaan, maar die kon niets vinden. En toen is er ook nog nader onderzoek gedaan in het ziekenhuis, maar er kwam gewoon niks uit al die testen. Dus ja, mijn moeder en ik zeiden op een gegeven moment van, misschien is het een burn-out, of ben je overwerkt, of misschien moet je naar een therapeut gaan.
Nou, daar wilde hij natuurlijk echt
niet
van.
En daar schaam ik me natuurlijk achteraf ook een beetje voor. Want hij voelde echt dat het niet goed was. Maar je wordt ook, ja, weet je, ze kunnen steeds niet vinden. Mm-hmm. En het was dus al wel op dat moment, hij begon ook een paar maanden daarvoor echt af te vallen. Echt flink af te vallen. En die combinatie is raar. Dus ik was niet helemaal onbezorgd toen ze die dag naar het ziekenhuis gingen. Maar ze hadden dus al zoveel testen en scans en weet ik veel wat voor een gastroscopie of zo gedaan. Dat ik dacht, nou ja, het zal wel. Ik hoor het straks wel. En dus was ik aan mijn dag begonnen. Ik werkte aan een filmplan. Inderdaad, ik had de Belastingdienst gebeld. Ja, dat weet je gewoon nog maar. Ik had boodschappen gedaan en ik hoorde maar niks van mijn ouders. En dat vond ik raar. Want normaal belden ze altijd meteen als ze terug waren uit het ziekenhuis. En ik hoorde niks en ik bleef niks horen. En toen dacht ik rond een uur of 3, 4 's middags wel van, nou, dit zouden ze vergeten zijn me te bellen. Dus toen heb ik mijn vader een paar keer gebeld. En die nam niet op of hij drukte me zelfs weg. En terwijl die doorgaans echt binnen 1 minuut terug appte, altijd. En mijn moeder, die zag ik dat zij haar berichtjes wel had gelezen, maar niet had geantwoord. Dus toen had ik mijn vader nog een keer, volgens mij, ge-sms'd. Dus ik, waarom bel je me niet terug? En toen sms'd hij terug, omdat we nog steeds in het ziekenhuis hebben en verschrikkelijk slecht nieuws hebben gekregen.
Ja.
En dat is dan hoe je leven verandert.
Ja.
Met één appje, één sms'je.
En dat was eigenlijk de mokerslag, hè? Direct.
Ja. Als ik nadenk over de 2 jaar die nu achter me liggen, dan denk ik dat er 2 eikpunten waren. Mm-hmm. En de mokerslag was dat.
Ja.
Want alvleesklierkanker, ja, het is helaas nog steeds een ontzettend slecht te behandelen soort.
Ja.
En 5% overleeft maar. En natuurlijk het moment waarop hij stierf.
Ja. Ja, zoals je daarnet al zei, het is niet sec een verslag van een ziekteproces. Mm-hmm. Maar er zitten wel veel details in. En dat, je moet natuurlijk kiezen, hè, wat wel. Annette Bleij, je moeder hebben we nog gesproken. Ja. Die zei ook van, ja, je moet dan ook keuzes maken. Ja. Maar bijvoorbeeld het feit dat Max, wat een prachtig detail is, maar ook heel intiem, met een teddybeer.
Ja. Is gestorven.
Is gestorven, ja. Zelfs.
Ja. Ja, hij sliep natuurlijk niet altijd met een teddybeer. Maar hij is gestorven met een teddybeer. Hmm. En dan weet ik niet of hij dat. Die hebben wij bij hem gelegd. Nou, mijn moeder die was mijn eerste meelezer. Ik heb 3 meelezers gehad waar ik heel veel aan te danken heb. Dus dat is sowieso fijn. Die dit ook hebben gecontroleerd. Mm-hmm. Van waar wordt. Dit is natuurlijk een boek. Ik ben zelf blij met hoe het geworden is, maar het is heel erg naar de toon zoeken.
Ja.
Dus kan
zei ik je net ook, het is een heel goed gelukt boek, ja, omdat het echt precies de juiste toon heeft. Het is niet larmoyant.
Ja. En daar ben je doodsbang voor. En dat vind ik ook wel nog in aanvulling op wat je net zei over dat mijn vader daar dus heel erg bang over was. Ik denk dat ik te zware onderwerpen zou behandelen. Ik denk dat je het niet zoveel uitmaakt of je zware of lichte onderwerpen behandelt, als je het maar op een manier doet die toegankelijk is.
Mm-hmm.
Want ja, weet je, dat zou. Ik kan het heel goed me voorstellen als mensen denken, Oh, nou, dat meisje heeft inderdaad over anorexia, over de Tweede Wereldoorlog, nu over de dode vader geschreven. Dat is een heel, heel depressief kind. Maar dat ben ik helemaal niet. En zo schrijf ik ook helemaal niet. En dat is ook wel wat ik met het boek wilde bereiken. Een toegankelijk boek over een familie, een dochter, die dit meemaakt samen met haar vader. En, maar daar heb ik dus hulp bij gehad. En vooral mijn moeder, die soms zei van, ik vind dat als je dit vertelt, er zitten natuurlijk details in zo'n ziekteproces. Soms aftakeling, soms dingen die gezegd worden. Mm-hmm. Soms opeens woede of verdriet. Die je niet wil delen. Hm. En mijn moeder heeft soms gezegd van, nu vind ik dat je te sentimenteel wordt. Of nu vind ik dat je te veel vertelt. En daar heb ik het weer op gelezen. En toen heb ik daarop aangepast. Alleen sommige details zijn gewoon zo echt. Ik wil niet dingen vertellen om het sensationeel te maken van, kijk, zo is dit, die ziekte. Maar soms, ja, zo'n knuffel die iemand vasthoudt op het moment dat hij overlijdt, dat vind ik eigenlijk heel mooi.
Ja. Hij was ziek, niet zielig, is wat Annette tegen ons zei.
Ja, precies. Nee, en dat is ook echt, dat wilde die ook niet. Ik vond hem ook niet zielig. Soms wanhopig. Ik werd soms wanhopig. Annette werd soms wanhopig. Maar hij bleef natuurlijk ook tot 3 weken voor zijn dood gewoon met het oog morgen presenteren. Ja. Zo'n column voor Vrij Nederland schrijven. Hij heeft in mei 2018 nog een boek uitgebracht. Hij was ook niet zielig. Alleen soms zorgt die ziekte er natuurlijk voor dat je lichaam niet meer wil.
Ja. En hij moest en hij zou doorgaan.
Ja, en dat heeft hij ook gedaan.
Ja.
Ja.
Dat werk was echt ontzettend belangrijk voor hem.
Ja, ik vraag me ook soms af van, wat was de moeilijkste periode in dat hele proces voor hem? Want natuurlijk, 13 maanden is wel gewoon net zo'n periode dat er wel processen plaatsvinden. Natuurlijk, het einde was zwaar. Maar ik denk, hij is geopereerd nog, want dat kon wel. Maar 20% van de patiënten met alvleesklierkanker kan überhaupt nog geopereerd worden op het moment dat het wordt gediagnosticeerd.
En dat was dan weer even een juichmoment?
Ja, dat was hoopvol. Maar dat is een loodzware operatie. En daarna mocht hij 4 maanden niet werken. Omdat dat gewoon niet kon. Hij kon moeilijk lopen, hij moest revalideren. Hij kreeg een sonde. En soms heb ik wel gedacht, dat was volgens mij de allermoeilijkste periode voor hem op het laatste na. Want hij hield gewoon heel erg van zijn werk. Ik weet dat er nu van allerlei, hij heeft daar zelf natuurlijk in interviews ook dingen over gezegd, van overlevingsdrang en bewijsdrang. En daar zal vast een deel hebben ingezeten, maar hij was gewoon heel erg gelukkig als hij in deze radiostudio
achter
zat,
de microfoon
of in Den Haag, of achter zijn laptop schreef. Ja.
We luisteren even naar het nieuws van 8 uur en dan praten we verder over je vader en over jou natuurlijk ook, Natasja van Wees.
NPO.
8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Farmaciebedrijf Johnson & Johnson en het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid investeren samen 1 miljard euro in de ontwikkeling van een coronavaccin. Dat wordt mede ontwikkeld door een bedrijf uit Leiden. Daar wordt sinds januari onderzoek gedaan naar een vaccin. Met het vrijgekomen geld kan een eventueel middel sneller worden ontwikkeld. De farmaceut uit Amerika hoopt de eerste vaccins in het gunstigste geval begin volgend jaar te kunnen leveren. Een vaccin beschermt tegen een infectie, in tegenstelling tot een medicijn. Een medicijn krijg je pas als je ziek bent. In Frankrijk zijn inmiddels meer dan 3000 mensen overleden aan het coronavirus, meldt de Franse Gezondheidsautoriteit. Daarmee is Frankrijk na China, Italië en Spanje het vierde land waar meer dan 3000 doden zijn gevallen. De afgelopen dag werden in Frankrijk ruim 400 doden bijgemeld. Nederlandse ziekenhuizen zoeken hard naar personeel en apparatuur om de komende dagen extra IC-bedden te kunnen leveren. Het moet er aan het einde van deze week 2400 zijn. 800 bedden meer dan nu. Volgens de Vereniging voor Intensive Care wordt er ontzettend veel van de zorgmedewerkers gevraagd. De extra bedden zijn nodig omdat het aantal coronapatiënten op de IC's sneller stijgt dan verwacht. Tankstations merken dat het veel rustiger is door de coronacrisis. Sommige pomphouders hebben tot wel 70% omzetverlies. Vooral particulieren tanken minder vaak. Ze werken meestal thuis en hoeven bijna niet de weg op. Garages hebben het juist drukker. Mensen laten juist nu de APK en een beurt uitvoeren omdat ze de auto toch niet nodig hebben. Het schilderij van Vincent van Gogh dat afgelopen nacht uit het museum Singer Laren werd gestolen, staat op de internationale lijst van gestolen kunst van Interpol. Kunsthandelaren moeten zich ervan bewust zijn dat het werk is gestolen, zegt de politie. Het weer, vanavond opklaringen. Het wordt vannacht 0 tot min 4 graden. Morgen veel zon bij 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal.
Kunststof. Natasja van Wezel is de gast en we spreken over het boek Nooit meer Fanta, het jaar dat mijn vader overleed. De vader van Natasja van Wezel is natuurlijk Max van Wezel, die zeker op het einde van zijn leven eigenlijk een publieke figuur werd.
Ja.
Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar toch, wat weet je dan van iemand, hè, als iemand een publieke figuur is? Wat voor iemand was hij?
Hij was een hele loyale, dat is het eerste woord wat in me opkomt, loyale, gulle, ook wel man. Heel ambitieus, heel nieuwsgierig en een enorme piekeraar.
Ja. En een enorme piekeraar.
Ja, ja. Ja, en dat is dan wat je niet zo... Hij was dit allemaal, dus dat kan je niet los van elkaar zien. Maar natuurlijk als publiek persoon dan... Heel vaak zeggen mensen tegen mij: oh, jouw vader was altijd vrolijk en goed gehumeurd. En dan zag je hem weer ergens met zijn petje op en zijn
jas.
En zijn Burberry-jas. Ja. En zijn aktentas waar alles uitvloog. En dat was hij ook. En inderdaad, iemand die ontzettend van popmuziek hield. En eigenlijk DJ had willen worden. Ja. Radio.
En iemand die je helemaal uit kan tekenen.
Je ziet hem zo voor. Dat zou gelukkig ook nog een tijdje zo blijven. Maar niet iedereen is altijd even vrolijk, dus hij maakte zich wel zorgen.
Misschien moet je even een fragmentje voorlezen.
Okay.
Ik had je gevraagd of je dat wilde voorlezen. Het is een beschrijving van een wandeling die jullie maken. Ja. Met Pinksteren. Op een tweede Pinksterdag. Pagina 63, ik uit mijn hoofd.
Toch? Heel nieuw boek, dus ik moet nog even kijken. Ja, 63. Ja.
En dat eindigt dan als volgt.
We nemen een slokje van onze koffie. Papa, heb jij ooit kunnen zeggen, ik ben goed zoals ik ben? Mijn vader twijfelt even en schudt dan zijn hoofd. Nee, dat heb ik nooit zo gevoeld. Ik had altijd een sigaar nodig tegen de zenuwen, nog voor het ontbijt. Ik heb jarenlang slapeloze nachten gehad en bleef te lang hangen op feestjes met te veel drank. Ik was steeds bang dat ik mensen teleur zou stellen, dat ik vergeten zou worden. Maar waarom eigenlijk? Nu is het te laat.
Ja, dit is dus eigenlijk de piekeraar. Hè? Steeds bang dat ik mensen teleur zou stellen. Dat ik vergeten zou worden.
Was hij echt heel bang voor. Onbegrijpelijk. Ja, en nog steeds word ik overal aangeklampt van... Oh, dat was jouw
wat
vader.
Wat is de achtergrond daarvan?
Ja, ik denk, maar goed... Hij zou dit misschien gepsychologiseerd noemen. Hij hield er niet zo van als ik dat deed. Dan zeg ik, ja, alles moet bij jou een psychologische reden hebben. Of je praat te veel over je gevoelens. Maar,
grappig dat je gewoon twee in één bent geworden.
Dat
hij de hele tijd in je hoofd meepraat.
Ja, precies. Ja, nee, sorry. Ik had het inderdaad af en toe. Dan hoor ik hem en dan... ik voer ook soms dialogen met hem. Maar... toch tweede generatie. Dus zijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog als Joden meegemaakt en hebben allebei 2 jaar ondergedoken gezeten. En mijn opa heb ik nooit gekend. Zijn vader is ook overleden toen mijn vader 32 was. Ik ook. En mijn opa toen mijn vader 32 was. Maar mijn oma heb ik goed gekend. En ja, dat was toch wel altijd... Ja, oma Carrie, dat was toch altijd van... oh, de oorlog en nu is het zondag, maar morgen kan de shit uitbreken. Dat was er altijd. Ja. En ik denk dat als je dan... mijn vader in elk geval, hoe die dat heeft... toch, zoals Isra Meijer het zei, het jongetje dat alles goed moest maken... dat hij wel heel graag wilde dat zijn ouders trots op hem waren. Dat hij het allemaal goed wilde doen. Dat hij eigenlijk een enorm verdriet goed wilde maken.
En niet teleur wilde stellen.
Ja, maar dat verdriet van die oorlog valt niet goed te maken.
Uh-huh.
Een beetje, want ik weet dat mijn oma ontzettend blij was... met mijn vader, mijn oom en mijn moeder ook als schoondochter en met mij... Maar echt dat hele grote trauma van de oorlog en een hele familie die is vermoord, dat valt niet goed te maken.
Hoe en had je daar gesprekken met hem over? Want jouw eerste reactie is, hij hield niet van het gepsychologiseerde. Ja. Maar het feit dat hij dit wel zo zegt tegen jou bij een kopje koffie, veranderden die gesprekken naarmate hij zieker werd?
Ja, ik denk het wel. En ook natuurlijk, hij bleef de journalist en de workaholic. Dus waar we eigenlijk in het begin over praten, onder het mom van dan een biografie of een groot journalistiek project, dan ging het best makkelijk. En dit was wel echt een onbewaakt moment, hoor. Dus dit was niet dat we elke dag opeens over onze gevoelens gingen praten vanaf het moment dat hij ziek was, want... gedacht dat, ik denk dat ik nu weet waar je het over hebt.
Want dat is ook een hilarische scène. Ja. Laat op de avond zit ik naast zijn bed. Lieverd, zegt papa, zou dit het moment zijn waarop we alles tegen elkaar zeggen wat we nog moeten of willen? Vraag jij je dan af. Gaat hij me nu vertellen dat hij van me houdt? Ja, antwoord ik hoopvol. Kun je mijn iPhone in de oplader doen?
Ja. Ja, zo was mijn vader dus ook.
Het is heel verdrietig, maar ook heel grappig.
Ja, en dit was de context hiervan is nog wel goed om daar even bij te schetsen, om de absurditeit te zien. Want er zit ook heel veel absurditeit in dit boek of in die hele situatie. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen. Het is helemaal niet altijd, het is vaak heel verdrietig en heel wanhopig. Maar soms gebeurt er iets waarvan je denkt, nee, dit kan niet. En dit was op de dag dat we te horen hadden gekregen dat de tumor van mijn vader meteen na 6 maanden chemo terug was. En we wisten ook, dan wordt hij niet meer geopereerd. Dus het enige wat dan eventueel nog kan, is palliatieve behandeling. Dus ja, voor mij was dat wel echt het moment dat het doordrong van, dit gaat echt mis. En waarschijnlijk vrij snel. En dacht ik, nou, misschien kunnen we nu inderdaad praten over hoeveel we van elkaar houden. En nee, absoluut niet op dat moment. Maar soms dan wel. En dat is dus ook het gekke. Hij zei het wel net voordat hij overleed. Hij begon ook opeens, volgens mij een week voordat hij overleed, over mijn uiterlijk te praten. Het maakte hem echt helemaal niet uit hoe ik eruit zag. Zei hij opeens, wat heb je wenkbrauwen mooi laten doen? Dat ik denk, heeft hij dat überhaupt
heeft hij daar oog voor?
Ja, dus dat was vaak opeens. Mm-hmm. Dat je dacht, nu krijg ik heel even toegang hiertoe. En dan ging het weer.
Maar is er zo'n soort gesprek geweest als waar je aan refereert in die scène die ik net voorlas?
Nee. En dat denk ik ook dat dat heel vaak anders gaat. Dat schrijf ik ook. Het staat er in mijn boek. Mm-hmm. Het hoofdstukje Afscheid. Dat wij heel erg geneigd zijn, en misschien is dat wel door boeken of door films of door andere ervaringen ingegeven, dat je denkt, als iemand overlijdt, zit de hele familie rondom het bed en iedereen wordt nog even toegesproken en het is goed zo, ga maar rustig heen en ik hou van je en dit heb je voor mij betekend. Ik geloof uiteindelijk in elk geval, als ik een sterfbed heb gezien, dat dat lang niet altijd mogelijk is.
Uiteindelijk
en dat
is er altijd tijd tekort of is iemand zo ziek of
mijn vader sliep heel veel op het laatst. Heel, heel veel. En hij was ziek en alles kostte moeite. Het was gewoon lichamelijk heel zwaar voor hem. En ik dacht dan, ik ga hem nu niet wakker maken omdat ik nog even iets wil zeggen. Maar de dokter was een paar dagen voordat hij overleed, wilde ze meer slaapmiddel geven. En toen zei ze, het kan dat hij erin blijft. Dus zei ze tegen mijn moeder en mij, ik hoop dat jullie alles hebben gezegd wat je willen. Want het is wel heel belangrijk om, als dit allemaal achter de rug is, om jezelf in de spiegel te kunnen aankijken. En om te zeggen, ik heb alles gezegd, alles gedaan zoals ik het wilde. En toen voelde ik wel die noodzaak. Mm-hmm. Dus toen ben ik bij mijn vaders bed gaan zitten en probeerde ik een gesprek te beginnen, maar dat ging eigenlijk niet meer. En dat is eigenlijk bizar, want hij heeft tot 3 weken voor zijn dood gewoon nog de radio gepresenteerd. Maar toen dat niet meer kon, ging het vrij snel achteruit. En toen zei, dacht ik, maar ik weet al lang wat wij tegen elkaar moeten zeggen. Dat weet ik. En het is ook niet dat hij nooit ik hou van je zei. Dat heb ik voor het dramatische effect van het boek misschien eerder af en toe een beetje weggelaten. Het was ook niet overdadig of overmatig. Maar
op het dat was moment, al gezegd.
Ja, en op dat moment weet ik dat ik tegen hem zei, papa, mag ik je 2 dingen beloven? En 1 persoonlijk, want hij was altijd heel bang, hè, dat ik te veel aan mezelf, wat je net zei, overgevoelig. Ik ben best gevoelig, maar overgevoelig vind ik zelf een beetje onzinnig. Maar daar was hij echt bang voor, dat mijn onzekerheid mijn hele leven zou overnemen en dat ik dat mij slecht zou doen. Dus ik zei 2 dingen. 1 persoonlijk, ik beloof je dat ik meer mijn best zal doen om nog meer van mezelf te houden. En dingen in elk geval niet door onzekerheid niet te doen. En ten tweede beloof ik je dat ik blijf schrijven en ook een rol blijf spelen in het maatschappelijk debat. Want ik weet hoe graag je dat wil. En toen knikte die en toen zei hij, dat is fijn. Ik hou van je. En dat was soort van ons laatste gesprek.
Het gesprek dat je ook echt wilde hebben. Ja, en wat je hem wilde toezeggen.
Ja, en eigenlijk wil je natuurlijk liever dat iemand zegt, eigenlijk hetzelfde zeg maar uit iemands mond. Want dat is dan iets waar je nog aan kan vasthouden. Mm-hmm. Of aan die laatste woorden. Maar voor mij was dat is fijn, ik hou van je.
Ja.
En dat is wat ik wilde.
Ja. Hij was ontzettend met jou, hè? In ja. zekere zin. Want het is ook een verslag van een vader-dochter relatie. In zekere zin was het een droomrelatie. Hetzelfde vak, samen feestjes afstruinen en dan met z'n tweeën het licht uitdoen.
Ja.
Hij kwam je altijd ophalen als je ergens langs de kant van de weg stond of ergens was gestrand.
Als ik zijn auto in de prak had gereden, ja, dan kwam hij met een
schrijfje ook. Maar je was ook een prinses.
Ik?
Ja.
Ja, ik ben enig kind.
Ja, ja dan ben je al snel een prinses.
Nou, niet al snel. Ja. Ja. Dat is een Joods, Amsterdams.
Een Joodse enig prinses. Kind.
Ja, dat zei hij ook wel eens hoor. Drama queen of Jewish princess. Hij vond het ook niet altijd leuk. Maar ja, ik ben nou eenmaal een beetje verwend opgevoed. Dus dat is zeker zo. Dat was ook even wennen toen hij ziek werd. Ja, dat geef ik heel eerlijk toe. Want het was me geen raar. Ik was 31 en hij deed alles voor me. En toen moest ik het opeens zelf gaan doen. Maar aan de andere kant heeft hij ook wel altijd aan mij geleerd. Wees altijd goed voor anderen. Wees een sociaal mens. Hè. Wat ik zei, dat hij zo gul was. Dat vond ik heel bijzonder. En loyaal dat hij... Je hebt in Hilversum natuurlijk wel... Trouwens ook op het Binnenhof. Wel af en toe dat mensen met hun ellebogen kunnen werken. Of elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Mm-hmm. Of hun eigen positie veilig proberen te stellen. En dan, mijn vader die deelde gewoon informatie of telefoonnummers. En dat heb ik ook heel vaak van collega's van mijn leeftijd nu gehoord. Die zeiden, ja, ik mocht gewoon met de grote Max van Wezel werken. En dat vond hij allemaal prima of hij hielp mij.
Ja.
Dus dat heb ik ook heel erg meegekregen. Van niet jaloers zijn. En dat kan ik best wel zijn. Kon ik best wel zijn, denk ik. Want dat
is dat veranderd?
Dat is veranderd, ja.
Want dat, als een relatie zo intens is, hè, en hij valt dan weg.
Ja.
Wat, ik weet niet, het is misschien ook te kort geleden om al te analyseren wat er dan is veranderd.
Ja, je mist natuurlijk iemand heel erg. Dat is gewoon wel wat nog steeds overheerst. Ja, ik ben wat dapperder geworden, denk ik. Ja, dat is... Het is heel raar om te zeggen. Echt heel raar om te zeggen. Juist omdat ik de dood zijn dood heb gezien. Maar dat ik het leven meer aan kan. Want als er dingen gebeuren. Zoals ja, je vader, je voorbeeld, je beste vriend. Klinkt slijmerig. Maar dat is toch een beetje wat hij voor me was. En ik begrijp nu pas ook nu hij dood is. En nu heel veel mensen vertellen van... Oh, mijn vader is ook overleden bijvoorbeeld. Maar ik had niet zo'n bijzondere relatie. Begrijp ik nu pas wat voor een relatie wij hadden.
Terwijl het niet altijd een droomscenario was, jullie relatie.
Nee.
Want jullie konden ook nogal botsen, vertelde Annette ons.
Oh ja.
Maar ook die periode, jouw magere jaren.
Ja.
Daar wilde hij...
Niks van weet.
Niks van weet.
Nee, hij begreep het niet. Hij was boos. Ik denk dat hij doodsbang was en daarom boos was. Hij vond het vervelend. Hij dacht, eet gewoon, trut. Sorry.
Er wat in.
Maar hij was doodsbang. Want hij zei ook op een gegeven moment, ik laat mijn dochter niet doodgaan toen het vrij precair was. Ja. En dat maakte dan wel weer indruk op me. Dus nee, ik had...
Tot twee keer toe was het vrij precair. Ja. Dus wat dat betreft hebben jullie ook heel wat meegemaakt.
Ja, en ik denk dat eigenlijk onze band echt is veranderd. En zo is geworden zoals hij... De laatste jaren zeker was. Toen ik 19 was, inderdaad, had net eindexamen gedaan. Wilde een tussenjaar nemen en een paar maanden in mijn eentje naar Australië. Want dat is toch wat verwende kindjes uit Amsterdam-Zuid doen. Als ze een tussenjaar hebben. Ja, dat leek me fantastisch. Maar de dokter had gezegd, nou, met die eetstoornisgeschiedenis die op dat moment nog niet zo lang geleden was, in je eentje gaan reizen, is een beetje gevaarlijk. En toen zei mijn vader, weet je wat, als ik mijn werk ook vanuit daar voor een deel kan doen, dan ga ik 3 maanden met jou mee.
Nou, ik dacht eerst 19 jaar en 3 maanden met mijn vader reizen door Australië. Dat klinkt niet heel aantrekkelijk.
Een waanzinnig verhaal.
Maar het was fantastisch. En het begon ook mee dat ik dacht, nou, gênant. Hij gaat maar in hotels en ik ga in youth hostels. Wat misschien ook voor een verwend meisje niet heel erg iets was. Maar
maar ja. Wacht even, dat deden jullie.
Nou, hij ging in hotels en ik ging in hostels, backpackers hostels. Maar eigenlijk merkte ik dat ik na een paar dagen de hele tijd naar hem toe trok. En dat we toch elke dag samen dingen gingen doen. En een fantastische herinnering. En volgens mij was dat de eerste keer dat ik echt bewust dacht, wat een ontzettend leuke man was. Dat we ergens in een hotel op een onbewoond eiland daar aan de oostkust van Australië zaten. Helemaal niks doen. Behalve de entertainers die een beetje een avondprogramma voor de paar gasten die daar zaten hosten. En mijn vader het ene rode wijntje na het andere. En opeens zetten ze de Pianoman van Billy Joel op. En toen zei mijn vader, kom karaoke, dat vind ik leuk. En toen hebben we dat ja daar gedaan. En de volgende dag kwamen al die entertainers, die denk ik toen ook 19 of 20 waren, naar me toe en zeiden, your dad is the coolest dude around.
Wow.
En
toen heb je me echt op een andere manier ook leren kennen.
En ook zoals ik hem dus, nou, toch sinds mijn 19e, ja, toch wel heel wat jaren gelukkig heb meegemaakt.
Ja. En die anorexia, hè? Mm. Waar hij zich dus echt geen raad mee wist. Nee. En je zegt, hij was ook doodsbang.
Mm.
Wat lag daar aan ten grondslag?
Daar ligt heel veel aan ten grondslag. Dat is lastig om te zeggen. Nou, dat kwam. Uiteindelijk is het een manier om controle te willen houden. Daar komt het op neer. Maar ik werd ook een beetje gepest op de middelbare school. Ook op de basisschool trouwens. Ik was een beetje mollig. Gewoon puppyvet. Maar ik was toen ook al heel perfectionistisch. Beetje gevoelig, inderdaad. Beetje verwend. Ik nam mijn kritiek heel erg persoonlijk. Dus als mensen zeiden, je bent dik, je bent lelijk, je mag niet meedoen. Dacht ik, oplossing gericht. Dus, dan ga ik
daar
proberen.
Daar kunnen we wat aan doen.
Ja. En dat ben ik toen gaan doen. En toen bleek er fantastisch goed in te zijn. Kijk, zo begint het. En dan blijkt dat je het leven, daar eigenlijk maak ik wel even een bruggetje naar wat ik net zei.
Mm-hmm.
Want ik ben al lang genezen van mijn eetstoornis. Maar wat erachter zit, dat is dat je het leven niet aandurft. Je durft het leven niet aan omdat je bang bent dat het eng is. Omdat je bang bent dat er erge dingen kunnen gebeuren. Omdat je bang bent dat je het niet alleen kan. En daarom op dat moment koos ik ervoor om mezelf bijna dood te hongeren. Mm-hmm. En ik denk dat er heel veel manieren zijn om met dat soort levensangsten om te gaan. Gezonde en niet gezonde. Maar toch pas sinds hij ziek werd. En overigens ging mijn relatie ook tegelijkertijd uit. En moest ik verhuizen. Dus het was vrij veel.
Ook nog zo'n fijne combinatie.
Ja, soms gaat het zo in het leven. Maar ik had echt in het voorjaar van 2018. Ik wil toch even melden. Omdat het anders lijkt van, ouders gaan dood. En dat is verschrikkelijk. Maar er was best veel aan de hand tegelijkertijd.
Ja.
Dat je denkt, nu zakt de grond onder mijn voeten. En dit kan ik niet. Dat was mijn eerste gedachte. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Natuurlijk schoot er wel in mijn hoofd, je kan nu stoppen met eten. Maar ja, ik ben al lang genezen. Dus dat was ook helemaal geen serieuze
optie.
En dan denk je, dan ga je het aan. En dan ga je alles aan.
Kan je nu vaststellen dat je dapper bent geworden.
Ja, dat ik meer durf te leven. Dapper is misschien een te groot woord, want je doet ook maar gewoon wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Ik denk dat iedereen het kan. Sommige mensen zeggen tegen me, wel wat dapper, en je doet dat allemaal maar. En je schrijft nu een boek erover en ja, je gaat er maar zo mee om. Ik weet niet.
Maar dat je meer durft te leven, hè? Wat bedoel je daar dan in essentie mee? Want
dat ik heel erg stilsta bij dat ik heel veel dingen nog steeds moeilijk vind en eng, maar die eerder benoem. Dat ik me niet meer zo door mijn eigen angsten laat afremmen. Dat deed ik heel erg. Of alleen maar in mijn hoofd zit. En dat ik soms gewoon denk van, het is ongetwijfeld niet verstandig om tot 4 uur vannacht in de kroeg te zitten.
Ik ga het wel doen.
Maar ik heb er lekker zin in.
Ja.
Dus ik ben wat dat betreft, en ook inderdaad, het is een beetje een abstract gegeven. Maar als je dus zo dicht bij de dood van je vader bent geweest. En hij zei zo vaak tegen me, laat je leven nou niet beperken door je eigen angsten. Want die waren er en die zijn er. Dat verandert heus niet meteen. Mm-hmm. Dat je wel denkt, dat is wat ik nu kan doen.
Maar zo dicht bij de dood van je eigen vader bent geweest, wat je dus beschrijft in het boek. Maar ook zo dicht bij je eigen dood bent geweest. Of zijn dat twee totaal verschillende.
Ja, dat voelt heel anders. Want natuurlijk is anorexia, een hele ernstige...
Waar meisjes dood aan gaan.
Waar meisjes dood aan gaan. En zoals je al zei, het was mijn situatie was toen ik 14 en 18 was... stond dat er zeker niet goed voor. Maar ik zeg niet dat het je eigen keuze is. Het is ook een soort verslaving, dus je hebt echt wel hulp nodig. Je kan niet in je eentje stoppen. Maar op het moment dat je denkt, ik wil dit niet meer... en dus dat was al dapper van mij... de facto, toen ik heel jong was. En heb ik natuurlijk ook hulp bij gehad. Ook van mijn ouders en van professionals. Maar, en van mijn vrienden. Maar je kan tegen jezelf zeggen, wacht even. Als ik echt niet dood wil, dan zit er maar één ding op. En dat is nu echt gaan eten voor mijn leven. Letterlijk. En dat kan niet als je kanker hebt.
Nee.
En dat vond ik soms wel... Dat ik dacht, jeetje, ik inderdaad...
In het ene heb je zeggenschap en het andere totaal niet.
En ik... Ja.
Zoals je net al zei, je vader werkte echt helemaal tot het allerlaatste moment. Zelfs voor de podcast.
Ja.
We kunnen hem laten horen, okay, maar ik weet niet of jij het wil.
Nou, ik wil het best horen, maar ik weet precies welk fragment het is. Ik vind zijn boodschap heel mooi. Maar het is natuurlijk inderdaad al dat je hoort dat zijn stem... al door de morfine een beetje zwak is. Maar ik vind het wel heel mooi, dus laat maar horen.
Hij zegt iets heel moois, namelijk. In de stemming van Vullings en van Wees op 22 maart 2019...
Heb jij dan nog voor onze trouwe luisteraars een soort wijsheid voor dit politieke voorjaar?
Ja, wees mild tegen elkaar. Ik hoorde Paul Roosemuller ergens zeggen van... ik ben hard op de inhoud, maar empathisch op de persoon. En daar zou ik me eigenlijk wel bij willen aansluiten. Van, ik heb 40 jaar in Den Haag rondgelopen en heel veel stommiteiten en dubieuze compromissen gezien. Maar toch altijd gedacht, ja, dat is niet omdat het slechte mensen of zakkenvullers zijn. En zeg dat nou niet. Wees mild.
Ja, wees mild.
Ja.
Dat is toch een prachtige boodschap.
Zeker. Ja, dat was hij wist wel op dit moment. Hij zei eerder in die podcast van ik ga er even uit voor behandeling. Maar hij wilde zijn luisteraars niet teleurstellen. Want hij was uitbehandeld. En dat wist hij zelf ook. Wees mild voor. Nou ja, dat heb ik heel erg van mijn vader en ook trouwens heel erg van mijn moeder geleerd.
Mm-hmm.
En dat dat
is en uiteindelijk met resultaat dus.
Ja, dat is niet ook in mijn werk. Hè. Dat is niet werk inderdaad. We hebben het nu over het boek over anorexia gehad in dit boek. Maar wat ik doe met de dialoog tussen Joden en moslims bijvoorbeeld. Of over met vluchtelingen. En dat heb ik ook altijd geleerd. Dus wat je al zei, ja, ik ben een verwend meisje uit Amsterdam-Zuid. Maar wees ook altijd goed voor anderen en wees altijd mild voor anderen. Mm-hmm. Want je weet niet wat iemand meemaakt. En dat heb ik ook heel erg meegemaakt wel deze periode. Hij bedoelt het natuurlijk politiek. Ik maak het meteen weer persoonlijk.
Ja, natuurlijk.
Want dit is hoe wij zijn, hoe wij waren.
En dat is toch ook hoe hij het uiteindelijk ook wel... Ik bedoel, als hij zegt dat jij hem hebt heropgevoed... maar ik denk toch, hij zal dat echt ook zo ervaren.
Ik heb natuurlijk wel nagedacht toen ik dit boek schreef... zou mijn vader dit boek verschrikkelijk hebben gevonden. Want dat zou wel een reden zijn om het niet te doen. En uiteindelijk dacht ik, nee, hij zou er best wel trots op zijn.
Ja,
dus hij kon inderdaad daar een beetje moeilijk over doen. Maar dat was meer dat hij inderdaad bang was dat ik over zou komen. Als een soort zielig, te serieus overgevoerd
meisje. Nee, en even wat minstens zo belangrijk ook is... is dat hij zelf het heerlijk vond uiteindelijk al die... persoonlijke,
ja,
toch?
Dat was wel verrassend voor mijn moeder en mij. Ja.
Hij zat aan iedere talkshow tafel.
Ja, maar
hij
dus toch
gelden over zijn ziekte.
Ja. Ja, dat is toch erkenning. En ook gezien worden. En misschien is dat wat ik hem dan geleerd heb, hoop ik, dat hij ook gezien mocht worden. Want dat is toch, hè, als we het dan over tweede generatie hebben. Ik denk dat kinderen van Holocaust-overlevenden, in elk geval kan ik dat wel zeggen voor mijn vader. Wat hij ook deed, hoeveel erkenning hij ook kreeg... het toch moeilijk is om je echt helemaal gezien te voelen. Helemaal het idee te hebben, ik besta en dat is goed. Ik mag bestaan.
Mm-hmm.
En ik hoop toch, hoe verdrietig het ook is... dat pas tijdens het einde van zijn leven kwam... dat door die aandacht en door al die kennissen en vrienden... want die waren voortdurend over de vloer... dat geen gebrek aan. En kaartjes en bloemen. Het was echt niet normaal meer. Prachtig. En dat we zelfs een lijst opstelden voor de begrafenis. En dacht ik, ja, dit is voor intimie. Nou, dat zijn toch 300 mensen geworden, ongeveer. Dus ik hoop van harte dat hoe afschuwelijk... die laatste fase
13 maanden zijn geweest, dat hij toch heeft gevoeld, ik mag bestaan en mensen houden van mij.
En ik denk dat dat wel zo is, of niet?
Ik denk het ook, maar ik kan dat niet daar. We hebben dat gesprek nooit helemaal gevoerd. Mm-hmm. Dus ik kan niet zeggen, ja, dat ik zou heel graag willen zeggen nu van, tuurlijk was dat zo. De omgeving heeft heel erg zijn best gedaan.
Hij was ook mogelijk.
Ja, en hij was ook heel erg bang om vergeten te worden. Nou, dat vond ik dus al absurd als ik dat hoorde. Maar nou ja, nu dus bijna een jaar. Ja, dat gebeurt niet. En als je ziet dat Claudia de Breij hem heeft genoemd in haar nieuwjaarsconferentie. Ja. En laatst Thijs Broer in VN, Vrij Nederland, een hele column over hem heeft geschreven. En als ik hier op het Mediapark loop, nou nu misschien minder, want het is nogal stil vanwege corona. Maar altijd, oh, je bent de dochter van Max, we denken nog zo vaak aan hem. En luister, mensen op Twitter die zeggen, we missen zijn stem.
Ja. Heb je dat van hem geërfd?
Wat?
De angst om vergeten te worden, niet gezien te worden.
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Het enige is dat ik me wel afvraag hoe ik daarmee om wil gaan. En ik ben, dat heb ik ook wel geleerd als onderdeel. Dat gewoon je familie en vrienden, en dit is een enorm cliché, maar heel vaak komen er al enorme clichés als je het over leven en dood hebt. Dus
geen cliché voor niks.
Nou, dat die fase, deze fase zonder vrienden en familie wel echt heel, heel onmogelijk was geweest, kan ik wel zeggen. En het risico is dat je altijd, als je altijd maar gezien wil worden, of dat nou voor een groot publiek op tv is of door mensen die je lezen, dat je daar zo in opgaat dat je dat vergeet. En ik denk dat ik dus wel op weg was om dat te gaan doen, naar mijn voorbeeld. En ik hoop dat ik het nu een beetje meer kan nuanceren en gewoon ook
volgens
kan denken.
Mij ben je een heel eind onderweg,
ik
Natasja.
Doe wat ik mooi vind.
Ja, precies. En dat levert mooi werk op. Wat schrijf je op de tegel? Je hebt nog 14 seconden.
Oh, nog 14
dat kan
seconden.
Jij.
Nou, dan moet ik even.
Zo dadelijk de publieke tribune met Koen Verbraak. En op de tegel schrijft Natasja: Mens
durf te leven.
Dankjewel, Natasja.
Dank mevrouw Van Wezel. Morgen een interview met Akwasi. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen. Steeds meer mensen zitten door het coronavirus alleen thuis of hebben hulp nodig. Heb jij behoefte aan een luisterend oor of praktische hulp? Bel 0800 1322 of ga naar www.nietalleen.nl. Je bent niet alleen.
Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen.
Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. We tellen de uren, worden gek van de muren. Maar we bellen de buren. Ik sta voor je klaar. We doen het met liefde van een meter of drie. Ja, we volgen advies.
Let een beetje op elkaar.
Nederland kan het. Nederland voelt het. Nederland doet het.
Wij van ASR blijven binnen. Voor alle mensen in de zorg. En voor elkaar. Jij toch ook?